Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
God heeft als eerste zijn liefde betoond. In het eerste van de 10 woorden van de decaloog, van de 10 geboden, herinnert ons aan de liefde van die ene God. Ik lees uit het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 2 tot 5, de tekst van de Bijbelse versie van het eerste gebod. Ik ben Jahwe, uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden of op aarde, of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen. Tot zover mijn citaat uit het boek Exodus. En Jezus zegt in het Nieuwe Testament, Matthäus 14, er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Het eerste gebod, in zijn beknopte formulering, bovenal bemin één God, vraagt ons dat wij God alleen aanbidden en hem alleen dienen. Het is eigenlijk een rechtvaardige eis van God, dat de mens hem aanvaardt als een schepper en zich gedraagt zoals het past voor een schepping, een schepsel. Wat moet een schepsel doen om zijn schepper te aanvaarden? Zijn eigen beperkingen aanvaarden en de grootheid van God beleiden. Wij zouden kunnen niet zijn. Het is God die gewild heeft dat wij zouden zijn. En wij moeten dat erkennen en inderdaad beseffen, ik heb zelfs het diepst van mijn wezen het zijn zelf van God ontvangen. Het eerste gebod omvat 3 deugden, bekende deugden, want het zijn de zogenaamde goddelijke deugden. Het geloof, de hoop en de liefde. Het geloof in God, de hoop dat God ons kan helpen en de liefde in God en de naaste. We gaan het een beetje hebben over deze 3 deugden. Is het geloof? Paulus spreekt van de gehoorzaamheid van het geloof. Geloof is een deugd van iemand die kan horen, luisteren dus, en verder gehoor geven daaraan. De gehoorzaamheid is een houding van iemand die luistert en doet wat hij hem zegt, omdat hij gelooft dat dat waar is. Het eerste gebod vraagt ons dus dat wij ons geloof voeden en het met voorzichtigheid en waakzaamheid bewaren, en dat we alles verwerven wat ermee in strijd is. Wij zijn graag kritisch, we denken terecht dat de wetenschappelijke geest kritisch is, maar we moeten opletten dat wij die kritische geest niet laten ontsporen. En het is inderdaad zo dat wij, op gebied van het geloof, vanaf het ogenblik dat we ervan overtuigd zijn dat God zich niet kan vergissen en ons niet kan bedriegen, en dat we de zekerheid hebben dat iets van God komt, dat we daar geloof aan moeten geven. We moeten ook het geloof beschermen. Het lezen van bepaalde boeken, wij zijn soms naïef als we tegenovergestelde denken, en in het begeleidingswerk van priesters van studenten zijn we helaas het getuige dat bepaalde studenten zeggen, nee, maar bij mij is dat niet gevaarlijk, ik ga dit boek toch lezen hoor, want de prof vragen mij dat, En ik ga mijn geloof daardoor niet verliezen. En dan komen ze later bij mij en zeggen, goh, dit boek heeft toch veel problemen met zich meegebracht. Dus ik herinner gewoon wat de catechisme van de katholieke kerk ons zegt. Wij moeten ons geloof voeden en het met voorzichtigheid en waakzaamheid bewaren. Wat zijn de zonden tegen het geloof? Ten eerste opzettelijke twijfel. Ik zeg wel opzettelijke twijfel, want soms hebben wij onvrijwillige twijfel, of zelfs meer nog, de hypothese formuleer van en was het is niet waar. Iedereen die wetenschappelijk aangelegd is, weet dat hij soms moet leren twijfelen over zijn hypothese om ze juist sterker te maken. Maar dat is niet twijfelen aan het geloof, het is zoeken het geloof sterker te maken. Ik heb het over het opzettelijk twijfelen van het geloof. Meestal is dat niet met een zuiver geweten gebeurd. Men heeft een verborgen agenda. Wij weten heel goed dat indien ons geloof niet het ware geloof zou zijn, dat we dan ineens losstaan van bepaalde morele verplichtingen. En moesten we die morele verplichtingen niet graag beleven, dan hebben we ergens wel zin dat we iets vinden dat ons bij wijze van spreken een beetje het recht geeft om af te wijken van ons geloof. Dus opzettelijk twijfel betekent het geloof verwaarlozen of verwerpen wat God heeft geopenbaard en dat de kerk voorhoudt te geloven. Opzettelijke twijfel dus. Ten tweede, het ongeloof. Het ongeloof is de onverschilligheid ten opzichte van de geopenbaarde waarheid. Of de vrijwillige weigering zijn instemming ermee te betuigen. Ik denk dat het belangrijkste woord hier onverschilligheid is. Ketterij. Wat is een ketterij? Niet elke theologische fout mag bestempeld worden als ketterij. Opgelet. Ik zie soms vrienden van mij die gemakkelijk tegen andere christenen zeggen ketterij, ketterij, ketterij. Ketterij wordt genoemd het na het ontvangen van het doopsel hardnekkig ontkennen of in twijfel trekken van een of andere waarheid die met goddelijk en katholiek geloof geloofd moet worden. Niemand wordt een ketter tenzij hij eerst verwittigd wordt door het gezag van de kerk. Dus laat ons niet te snel denken dat onze vrienden ketters zijn. Volgende stap, apostasie. Apostasie is niet alleen maar op één punt het geloof in twijfel trekken of verwerpen, het is op alle punten. Apostasie is dus het volkomen afwijzen van het christelijk geloof. En dan nog iets anders, dat heet schisma of kerkscheuring. Het zich onttrekken aan het gezag van de paus of aan de gemeenschap met onder zijn gezag staande kerkleden. Kerkscheuring. Dat gebeurt sneller dan we denken. Iedere keer dat we eigenlijk het beter weten dan de paus of de bisschop in gemeenschap met hem, moeten we daar heel goed mee opletten. Volgende deugd die bekeken wordt door het eerste gebod, de deugd van de hoop. Ik herinner een belangrijk gegeven dat ik gegeven heb toen ik sprak over de 10 geboden in het algemeen. Wanneer God zich aan de mens openbaart en hem roept, kan deze op eigen kracht niet volledig aan de goddelijke liefde beantwoorden. Hij moet hopen dat God hem het vermogen zal geven hem eveneens te beminnen en om te handelen in overeenstemming met de geboden van de liefde. De deugd van de hoop is niet een luxe door bepaalde mensen verkregen. Oh, ik heb geluk, ik heb hoop. Oh, ik heb geen geluk, ik heb geen hoop. De hoop is een deugd. Dat betekent dat we gaan moeten werken over die vragen aan God. Het tweede eigenlijk is belangrijker, want het gaat over een goddelijke deugd. Dus de rol van de Heilige Geest is daar doorslaggevend. We moeten dus, we zijn verplicht, moreel verplicht, om aan God te vragen dat wij kunnen hopen. En daarom zegt de catechisme, de mens moet hopen dat God hem het vermogen in kwestie zal geven. Wij moeten hopen. De hoop is dus de vertrouwvolle verwachting van de goddelijke zegening en van de zalige aanschouwing van God, met andere woorden het eeuwig leven. Het is tevens de vrees Gods liefde te krenken en de straf uit te lokken. Dat is niet altijd een slaafse vrees hoor. Als ik zeg ik vrees u te ontgoochelen, Dat betekent niet dat ik bang ben van u, maar ik wil alles vermijden om u te ontgoochelen. Dus het eerste gebod heeft ook betrekking op de zonde tegen de hoop. En die zonden zijn de wanhoop en het vermetel vertrouwen. Wanhoop is te weinig hoop, vermetel vertrouwen is, zou ik bijna zeggen, te veel. Van een deugd heb je nooit te veel, maar in dit geval gaat het over een overdreven gevoel van hoop. Wanhoop betekent dat iemand denkt dat God hem niet kan helpen om zijn heil te bereiken. Het lijkt heel negatief, maar bepaalde mensen zijn heel blij dat ze wanhopig zijn, want ze zeggen, ah, zo heb ik een excuus om niet te moeten werken aan mijn heil. Het gaat toch niet lukken. Dus wanhoop is soms ook een houding van luiheid, van gemakzucht. Niet altijd een houding van iemand die getormenteerd of is of op het randje van de depressie. God geeft ons de kracht om de hoop te beleven. Zelfs moeten we ziek zijn, bijvoorbeeld in geval van depressie. Zelfs moest het heel moeilijk zijn, altijd moeten we blijven hopen. Nooit mogen wij, met andere woorden, wanhopen. Een tweede geval, dat komt ook voor, dat is vermetel vertrouwen. Oh, ik! Dat komt ook uit hoogmoed, hè. Ik word zo gered. Ik heb de hulp van God niet nodig. Dat gaat zomaar lukken. Ik ben zo braaf, zo lief. Dat is vermetel vertrouwen. Dus de mens overschat zijn eigen mogelijkheden. Hij denkt dat hij zichzelf kan redden zonder hulp van boven. Ofwel, hij overschat de goddelijke almacht en barmhartigheid. Hij hoopt dat hij vergiffenis zal verkrijgen zonder bekering. Of de zaligheid zonder verdiensten. Dit is van kapitaal belang, zeker in Vlaanderen. Want ik denk dat dat een zonde is dat heel verspreid is. Het vermetel vertrouwen. Ik lees het nog eens. We overschatten de goddelijke almacht en barmhartigheid, hopen dat wij vergiffenis zullen krijgen zonder bekering. Of de zaligheid zonder verdiensten. Vergiffenis krijgen zonder bekering is in contradictio in terminis. Hoe kan ik vergeving van zonden krijgen als ik zeg, ik heb geen zonde en geen bekering nodig? En hier scheiden bepaalde wegen zich van elkaar tussen de mensen die begrijpen wat barmhartigheid is en mensen die het niet begrijpen. En dat kan dus vermetel vertrouwen zijn. Laat ons bidden voor die mensen dat iedereen de echte hoop krijgt. De hoop dat God ons kan helpen, maar dat sluit uiteraard de bekering niet uit. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Derde deugd, de deugd van de liefde. Het eerste gebod gebiedt ons niet alleen maar te geloven in God en te hopen in hem, maar ook dat wij God boven alles beminnen en alle schepselen omwille van God. Liefde tot God en tot de naaste. Het is onmogelijk die te scheiden. Hierin kunnen oneindig veel verdiepen, is dat een programma van heiligheid. En daarom ga ik het kort houden en onmiddellijk overgaan naar de manier om te zondigen tegen die liefde. Wel, de ergste vorm van gebrek aan liefde is de onverschilligheid. Die verzuimt of weigert oog te hebben voor de goddelijke liefde. En het is ook zo met de menselijke liefde. Onverschillig zijn ten opzichte van mensen is veel erger dan boos te zijn tegen hen. En wel onverschillig zijn tegenover God is iets dat helaas verspreid is. En we moeten beseffen dat dat het geestelijk leven doodt. We moeten de mensen laten zien hoe goed God is met ons. En dan moeten ze ook zien wie Jezus is en hoe de Heilige Geest die goedheid in ons verwerkt of bewerkt. Een andere vorm van gebrek aan liefde ten opzichte van God is de ondankbaarheid. Die verzuimt of weigert erkentelijk te zijn voor de goddelijke liefde en ze met liefde te beantwoorden. Een mens gaat niet gemakkelijk zien dat hij God dankbaar moet zijn voor wat hij krijgt. Als hij gezond is, als de dingen goed gaan, dan denkt hij dat het allemaal normaal is. Maar als iets ooit is tegenvalt, dan kan hij soms boos worden tegen God. En ik vraag me af, maar beseffen die mensen wel alles wat ze gekregen hebben daarnaast? En dat ze zelfs de wijsheid kunnen krijgen van God om in te zien dat zelfs in hun beproevingen, dat dat een weg van liefde kan zijn? Nee, soms zijn de mensen zo ondankbaar, volgens mij dat manier om gewoon ons verstand uit te schakelen. We maken ons boos tegen God, we zijn ondankbaar en dan denken we niet verder na. En we hebben de indruk dat wij logisch zijn, maar eigenlijk zijn we tot en met onwijs. Iets dat meer voorkomt en minder zichtbaar is de lauwheid. Dat betekent een aarzeling of nalatigheid in het beantwoorden van de goddelijke liefde. We willen God niet echt beledigen, maar we beminnen hem niet boven alles. Het is serieus en de liefde van God vraagt ons hem de totale prioriteit te geven. Een andere vorm van gebrek aan liefde heet luiheid of geestelijke traagheid. Het Latijnse woord klinkt acedia. Dus die gaat zover dat de mensen de vreugde die van God komt niet meer aanvaarden. En ze beginnen afschuw te krijgen van de goddelijke goedheid. Veel mensen hebben geen zin om te bidden. Het steekt hun tegen. Ze hebben daar geen liefde aan. Ik denk dat dat allemaal gevallen zijn, stuk voor stuk, van geestelijke traagheid, acedia of luiheid. Ten slotte hebben we nog de haat tegen God. In andere culturen totaal ondenkbaar, maar in onze westerse cultuur, sinds mei 68, en de opkomst van bepaalde ideologieën die openlijk God bestrijden, blijkt dat zelfs een deugd te zijn voor die mensen, de haat tegen God. Waar komt die haat vandaan? Uit hoogmoed. God is een bron van goedheid. Alleen maar de blindheid die met de hoogmoed meegaat, kan het mogelijk maken dat de mensen zich keren tot het opperste goede. De mensen die God haten, richten zich tegen de liefde van God. Ze loochenen de goedheid van God en ze verwensen zelfs de Heer, omdat hij bijvoorbeeld zonde verbiedt en straffen oplegt. Maar gelukkig dat de Heer ons de zonde verbiedt. En de straffen die hij oplegt is niks anders dan de natuur zelf van de dingen die, als we die slecht of verkeerd gebruiken, zich tegen ons keren. Een wijze man zei ooit eens: God vergeeft altijd de mens soms, maar de natuur nooit. Laat ons niet vergeten dat de meeste straffen die wij krijgen niet de straffen zijn van God, maar gewoon de straffen van de menselijke natuur. God vraagt dat de mensen hem alleen eer bewijzen. Dus geen andere goden of afgoden eer bewijzen. Eer bewijzen is eigenlijk, of eredienst, is de uitwerking van een bepaalde deugd die heet godsvrucht. Die deugd brengt de liefde, door liefde, ons ertoe om alles aan God te geven wat hij als schepper moet krijgen van ons. Dus er is een bepaalde passende eredienst voor God. De godsvrucht stelt ons in staat om God te eren zoals het past voor de schepper. De eerste daad of eerste uiting van die deugd van godsvrucht is de aanbidding. Wat is dat aanbidden? Zeker in een tijd dat de mensen het knielen of het buigen hebben afgeleerd. Het is vreemd, hè? Sinds de 16e eeuw blijkt de mens een hekel te hebben aan alles wat te maken heeft met hoofdbuiging, kniebuiging, en laat staan het liggen op de grond in prostratie in een houding van aanbidding. Dat blijkt hem tegen zijn menselijke waardigheid te komen, maar dat is juist het omgekeerde. Een mens die kan aanbidden, toont hoe groot dat hij is, want hij herkent de grootheid van zijn schepper. Dat is onze grootste motief van roem. We zijn uit de handen van God gekomen die een grote God is. Dan gaan we nooit genoeg hebben aan een leven om God te loven en te herkennen hoe groot dat hij is. En dan begrijp je ook dat de jeugd in onze dagen, de jeugd die op zoek gaat naar God, heel dikwijls heel sterk aangesproken is door elke vorm van aanbidding. Eucharistische aanbidding en noem maar op. God aanbidden betekent in eerbied en volledige onderdanigheid erkennen hoe nietig het schepsel is. Dat is geen kaakslag voor de menselijke waardigheid, dat is juist de waarheid over onszelf. En dat maakt ons groot, te begrijpen dat wij kinderen van God zijn. Het schepsel bestaat omdat God het wil. En God aanbidden betekent hem loven en prijzen en onszelf vernederen. Wie heeft dat gedaan? Maria in haar lofzang. We moeten van Maria leren dankbaar te zijn. Zij erkent dat hij, de Heer, grote dingen heeft gedaan en dat zijn naam heilig is. Dus aanbidding van de enige God bevrijdt de mens van zelfgenoegzaamheid, van de slavernij van de zonde en van de verafgoding van alles en nog wat, de wereld. Dat het nu het geld is, de macht of wat dan ook, dat zijn allemaal afgoden. Ik heb gesproken over aanbidding, nu ga ik spreken over het gebed. Dat is een andere uiting van de deugd van de godsvrucht. Dat is de verheffing van onze geest tot God. Bij bepaalde mensen gebeurt dat in de vorm van een innerlijke dialoog met God. Maar in ieder geval, ook al hebben we de indruk dat we dat niet kunnen doen, iedereen kan wel zijn geest verheffen naar God. Pia elevatio mentis ad Deum, een godsvruchtige verheffing van de ziel naar God. Het gebed is ons openstellen voor een communicatie met God, zowel dat we aan God onze verlangens kenbaar maken, hij kent ze al, maar hij wil dat we die kenbaar maken, het is goed voor ons, pedagogisch gezien, en ook omgekeerd dat God ons laat inzien wat wij van hem moeten vernemen. Het gebed is een onmisbare voorwaarde om aan Gods geboden te kunnen gehoorzamen. Daarom zegt de Heer ook in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 18, vers 1, gij moet altijd bidden en daarin niet versagen. Dat gebed kan een gebed zijn van lof, van dankzegging, van voorspraak en van, het kan ook een smeekbede zijn. Je kunt dus God loven, danken, om vergeving vragen en hem smeken en vragen dat hij onze zonde vergeeft.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.